Hoofdstuk 10. Een tweede thuis. Het is een stuk kleiner dan ik had verwacht, zei Julius. Hij bekeek het amfitheater van boven tot onder. Dat is hoopgevend. Het publiek hier zal de eigen favoriet lang niet zo luid aanmoedigen als dat in het Colosseum gebeurt. We gaan hier makkelijk winnen. Om het kleine amfitheater heen lagen velden. Maar meteen erachter stond een imposant groot fort.
Wauw!
Cornelius' adem stokte. Daar wonen vast wel 1000 soldaten. Moet je eens kijken hoe groot het is. Septimus lachte en parkeerde de wagen naast een krakkemikkig oude schuur.
Grapje zeker. Jullie denken toch niet dat we zo'n stelletje stinkende vlooienbalen als jullie in ons fort laten slapen?
Hij pakte hun knapzakken van de wagen en smeet ze op de grond.
Dit is waar jullie je vakantietje door gaan brengen, zei hij grijnzend.
Julius sprong mopperend van de kar.
Maar dat kunnen jullie niet van ons verwachten. Het vriest.
Septimus wreef zijn handen warm. Er waaide een bijtende kou door de stad.
Nou, dan zou ik maar dicht tegen elkaar aankruipen vannacht, zei hij giechelend. Ik wil niet dat jullie doodgaan aan onderkoeling. Daar zou Hadrianus helemaal niet blij mee zijn.
Septimus klom weer op de wagen.
Ons toernooi begint over 2 dagen. Dus om op te warmen gaan we morgen lekker lang trainen. Ik zie jullie bij zonsopgang.
Na die woorden karde hij vrolijk in de richting van het fort. Opeens verduisterde de hemel, de bliksem flitste en een enorme regenbui plonste neer op de stad.
Snel, naar de schuur, zei Lucia.
Ze vielen door de vermolmde deur en zagen een vies, vochtig hok met schimmelig stro en een paar balen stinkend hooi. Er zaten gaten in het dak en de regen stroomde naar binnen. Miles stond op en veegde het natte stro van zijn vacht. En hij gromde:
briljant. Dat is het. Echt briljant. Wanneer die smiechte van een Romeinen mijn lijk in een koude, natte greppel smijten, zorgen jullie er dan voor dat er, ik zei het toch, op mijn grafsteen komt te staan?
Miles gooide zijn knapzak op de vloer, maar toen de zak neerkwam, hoorden ze een hoge gil. Iedereen draaide zich om en staarde naar de knapzak.
Ik ken die gil, fluisterde Cornelius. Pliny! Oh, dus jullie weten nog wel wie ik ben? Nou, hartstikke dank dat jullie me alweer achterlieten, schreeuwde hij. Ik leer jullie al mijn vechttechnieken. Ik maak supersterren van jullie. En wat krijg ik als dank? Niks!
En hij ging zitten en hij begon op een scheepsbeguit te knagen.
Zat jij al die tijd al in de knapzak van Miles? Zei Julius.
Ja, hoezo?
Antwoordde Pliny, terwijl de kruimels in het rond vlogen.
Je denkt toch niet dat ik zo stom ben dat ik mijn gezicht op een schip ga laten zien en dan de hele tijd het dek moet schrobben?
Mijn scheepsbeschuit?
Ja, dacht je soms dat ik van de lucht kon leven? Oké, dus, hoe staan we ervoor?
Vroeg Pliny.
Ik hoorde jullie kletsen over een vakantie. Waar zijn we dan? Het is hier niet warm, dus Egypte zal het wel niet zijn.
Britannia, zei Julius.
Pliny stikte bijna in zijn beschuit.
Britannia? Daar ga je eraan,
schreeuwde hij.
De laatste plaats waar je wilt zijn is op dit eiland.
Maar Hadrianus zegt dat we hier zijn om de plaatselijke bewoners te vermaken, zei Julius. Hij heeft een compleet toernooi voor ons geregeld. We zijn de kampioenen van het volk.
Eerder de minkukels van het volk, zei Pliny. Die plaatselijke bewoners hoeven niet vermaakt te worden. Die moeten onderworpen worden.
Hoe bedoel je? Vroeg Julius.
Die Britten, die staan op het punt om in opstand te komen, zei Pliny. In het Colosseum heb ik daar van alles over gehoord. Je hoort daar alle roddels. De Senaat is doodsbenauwd voor die hele situatie hier. Hadrianus gebruikt jullie zogenaamde populariteit dus duidelijk als een soort teken van kracht om de jengelende Britten en de senatoren het zwijgen op te leggen. Onze Hadrianus houdt niet van oorlog. Maar als jullie die barbaren niet weten in te palmen en als ze doorgaan met problemen veroorzaken, nou dan zal de Senaat Hadrianus dwingen om een heel, heel kostbare oorlog tegen Britannia te beginnen. Hè? Dus jullie moeten nog beter worden. Jullie hebben extra training nodig.
Maar we trainen morgen al, kermde Julius. En overmorgen is ons eerste gevecht. Er is bijna geen tijd.
Ja, dus beginnen we meteen.
Hoofdstuk 11. Modder, zweet en tranen. De volgende ochtend striemde de ijskoude regen neer buiten het houten amfitheater en grote druppels water dropen van Julius' neus. Septimus beende heen en weer, stevig ingepakt in zijn dikke, warme bontvellen. Hij inspecteerde de dieren die op een rijtje stonden.
Zo dan, zootje. Op de grond en 50 keer opdrukken.
Wat? Sputterde Julius. Opdrukken in de koude, natte modder?
Je maakt een grapje zeker.
Septimus bracht zijn gezicht heel dicht bij dat van Julius.
Zie ik eruit alsof ik een grapje maak?
Nu het zegt, stamelde Julius. Nee?
Mooi zo, zei Septimus. Doe jij er dan maar 100?
Wat? Julius weigerde om op de grond te gaan liggen. Dit is zo oneerlijk, Septimus. Je kunt ons niet dwingen om te trainen in deze verschrikkelijke kou.
Ja, zei Felix. Voor jou is het geen probleem, want jij bent lekker warm ingepakt.
Dus jij zou het graag wat warmer hebben, begrijp ik?
Nou, dat zou wel heel fijn zijn, ja.
Juist, zei Septimus. Laat me je dan eens vertellen over een oude Romeinse truc om warm te worden.
Hij liep naar een bosje onkruid en pakte een handjevol brandnetels.
Ik weet niet zeker of we dit leuk gaan vinden, fluisterde Julius nerveus.
Septimus hield de brandnetels in de lucht.
Toen ik met het 10e legioen tegen de barbaren in de wouden van Germania vocht, zeurden wij niet over de kou en de regen.
Wat is hij van plan?
Fluisterde Felix.
Gaat hij ze opeten?
Nee, ging Septimus verder. We losten het op. We bedachten een oplossing.
En plotsklaps sloeg hij met de brandnetels tegen de poten van Felix.
Nou, ben je gek geworden?
Felix maakte wilde sprongen en probeerde tegelijkertijd over zijn poten te wrijven. Hij huilde van de pijn.
Het prikt,
jankte hij.
Maar je poten zijn warm, nietwaar?
Zei Septimus lachend. Felix stopte met springen en keek eens goed naar zijn rode, schrijnende poten.
Nu je het zegt, ja, warm zijn ze wel.
Wie volgt?
Jongens, wegwezen!
Ze renden met z'n allen over het veld en Cornelius gilde.
We hebben het al warm! We hebben het al warm!
Goed, zei Septimus. En aangezien jullie toch al aan het rennen zijn, doe dan maar een rondje om het fort, naar de rivier en daarna weer terug.
Wat? Dat is een paar mijl.
Precies, blafte Septimus. Hup, hup, bewegen, ellendige ezel.
De dieren renden weg naar het fort achter het amfitheater. Ze hijgden en ze puften.
Ik haat rennen,
sputterde Felix.
Ik heb plathoeven. Ik ben nog steeds doodmoe van de training van Plini van gisteravond. Ik voel mijn klauwen niet meer,
klaagde Lucia. En opeens sprintte Julius langs hen heen.
Kom op, hoe harder we hollen, des te sneller zijn we er.
Iedereen sprintte naar het rare hutje. Het had een klein deurtje en een strooien puntdak. Julius vroeg, denken jullie dat daar iemand is?
Ik zag dat er rook boven uit het dak kwam, dus ik denk het wel, zei Lucia.
Maar als het nou van die woeste vechtersbazen zijn, net zoals die mannen in het bos,
vroeg Felix. Die gingen een heel andere kant op, zei Rufus.
Oh ja,
antwoordde Felix. en hij duwde de deur voorzichtig op een kier.
Hallo? Is daar iemand?
Felix stak zijn hoofd naar binnen. Hij slaakte plotseling een enorme kreet. En daardoor begonnen de anderen ook te gillen. Zo snel als hun poten hen konden dragen, renden ze met z'n allen weg van de hut.
Terugkomen, schreeuwde Julius naar Felix. Waarom rennen we eigenlijk weg?
Ik zag iets bewegen,
gilde Felix. En toen botste hij midden in het veld opeens op een grote, natte massa.
Septimus!
Helemaal juist, idioot,
gromde Septimus. De regen droop van zijn rode, boze gezicht.
En, oh, wat een spijt ga jij krijgen van dat wegrennen.